grondstoffen. En aangezien wij nu in een energietransitie zitten, waardoor die fossiele brandstoffen waar zij zo van profiteren, steeds minder belangrijk zullen worden, zit Poetin ook een beetje in het nauw. Van wat wordt de toekomst? Laten we ons helemaal inpakken, omdat we steeds verder verarmen en dat die democratieën, dat Europa tot aan de Oeral gaat. Dat is een beetje, dat was de slogan van de nazi's destijds. Europa ongedeeld tot aan de Oeral. En dat gaat hem gewoon te ver en dat gaat de meeste Russen te ver. Dat willen ze niet. Ze willen niet onderdeel worden van een rijk wat bestuurd wordt vanuit Brussel. Dat is ondenkbaar.
Die gedachte is ook op het huis van Europa. Hè? Verschillende kamertjes, zullen we maar zeggen. Iedereen zijn eigen ding. Maar wel een overkoepelende samenwerkingssfeer. Waarin dit soort escalaties helemaal niet kunnen gebeuren. En zouden kunnen gebeuren.
Ja. Hey, maar Michel, luister. Ik had nog even de behoefte om terug te keren naar Odessa, zeg maar. Want. Kijk, in Nederlands verbaast men zich erover dat de mensen in de Oekraïne, die dan worden geïnterviewd door Kisha Hekster en zo, dat die denken van ja, we zien wel en het zal zo vaart niet lopen en ik trek me nergens wat van aan. En die houding die is eigenlijk totaal onbegrijpelijk voor de doorsnee Nederlandse journalist. En misschien kan jij dat een beetje uitleggen, Max, hoe dat komt. Daar ben ik wel benieuwd naar. Dat ze zo laconiek zijn.
Omdat het scenario zo onwaarschijnlijk is, en dat hoor je ook vanuit Moldavië al, hè. Moldavië, ook een oud-Sovjet-republiek. Als Poetin dit speelt, dan weet hij dat Rusland daar zo onder zal lijden. En dat begint al met de bankrekeningen die bevroren zullen worden van al die oligarchen. En het Westen zal natuurlijk eronder lijden als ze het stikken om nog verder Russische olie en gas af te nemen. Maar dat kunnen wij wel handelen uiteindelijk. Ja. En misschien nog wat meer kerncentrales. Ja. De veilige nieuwe generatie.
Dat het einde
wordt.
Maar weet je, wat mij toch bezighoudt. In 1914 had ook niemand het idee dat er oorlog kwam. En in 1992 in Bosnië kon ook niemand zich voorstellen dat het oorlog zou worden. En zo kan ik wel even doorgaan.
Na de dood van Tito. Toen zag iedereen dus de bui al hangen. En dat is nog een tijdje goed gegaan. Maar ik was in die tijd ook in Joegoslavië voor de oorlog, vlak voor de oorlog. En iedereen die ik toesprak zei al van het gaat fout, het gaat fout, het gaat fout. En de vergelijking met 1914 gaat ook mank, omdat we in een compleet andere tijd leven, waarin de communicatie veel intensiever is, de ambities veel minder tegenstrijdig en nauw zijn. Dus ik zie ons niet zo snel in een derde wereldoorlog struikelen. Nee. Zoals destijds wel gebeurd is.
Ik ook niet, maar dat neemt niet weg dat het onvoorstelbare toch wel voorstelbaar is, eigenlijk.
Dat is toch weer een beetje koude oorlog. Een beetje koude oorlog die terug kan komen. Dat beide partijen weten dat het kan leiden tot een conflict tussen de twee grootmachten met de allermeeste kernwapens ter wereld. En als het escaleert, dat ingezet kan worden. En de Mutually Assured Destruction. En dat leidt dan toch gek genoeg tot stabiliteit. Dat hebben we decennia lang meegemaakt.
Tot bewezen. Ja. Dat is tot nog toe bewezen. Maar of dat op blijft gaan, dat weet je nooit. Atoomwapens de wereld uit te beginnen in Nederland. Ik bedoel, dat gaat echt helemaal verkeerd natuurlijk, uiteindelijk. Maar dat is een heel ander spoor. Wat ik ook zit te denken altijd is, als je als historicus terugkijkt naar Europa, dan zie je dat die naties die wij hebben, die zijn eigenlijk pas sinds Napoleon als naties gedefinieerd. Daarvoor zie je veel meer een indeling in volkeren. In, hoe noem je dat? Ja, volkeren.
Nou ja, die multinationale staten, Oostenrijk-Hongarije, het Osmaanse Rijk, ja, het Duitse Rijk trouwens ook, ja. die zijn in Versailles uit elkaar gesloopt onder invloed van de Amerikanen.
Ja, en misschien moeten we daar naartoe terug en dat weer ongedaan maken als het ware.
Maar dat doen wij toch ook binnen de EU?
Nee, want wij...
Ja, maar dan moeten ook al die Engelsen en al die Duitsers en die Italianen terug uit Amerika. En dan moet dat land weer gewoon teruggegeven worden aan die Indianen en de bisons.
Dat vind ik ook.
Nee,
dat hoeft niet. Dat is een beetje overdreven. Wat mij meer om gaat is dat die grenzen die wij trekken, die Europese grenzen, ook de interne Europese grenzen, dat grenzen zijn die niet stroken met wat het volk wat in die grenzen woont als grens ervaart.
Ja, dat valt wel mee hoor.
Je kunt
in
zien,
Afrika
je,
is dat zo.
Ja, dan kan je in taalgebieden leggen. Hier wordt Nederlands gesproken, hier wordt Vlaams gesproken. Dat hoort bij elkaar, weet je wel.
Maar je bent het toch bij mij eens dat binnen de EU die grenzen juist geslecht worden? En,
niet helemaal. Ik wil het met je eens zijn, maar uit mijn... hoe noem je dat? Mijn ervaring heeft mij geleerd dat op het moment dat je als... wandelaar, ruiter, grenzen overgaat, is er niks aan de hand. Maar op het moment dat jij in een auto zit, dan ben je gescand. Dan weten ze je bloedgroep. Ze weten je DNA. Ze hebben een profiel van je. Dat vind ik een probleem.
Dat is een heel andere kwestie. Dat is inderdaad de ironie dat wij onze vrijheid zo op de borst kloppen, dat we zo vrij zijn en onszelf ondertussen op een democratische manier onvrij aan het maken zijn. Ja, maar dat is een compleet andere discussie, denk ik.
Oké, dat is ook waar. Maar dat gebeurt in Rusland net zo goed als bij ons. En in China, ja, helemaal.
Dus, en bovendien, denk waar, besef waar Poetin over nadenkt. Wanneer Oekraïne de democratische kant op gaat. De Russische Federatie bestaat uit ongeveer 50 verschillende etniciteiten.
Ja.
Koreanen in Siberië, Tsjetsjenen, Osseten, het gaat maar door. 50 verschillende.
Ja.
Als dat een democratie wordt, dan kan het land compleet disintegreren. Want als overal referenda over onafhankelijkheid worden georganiseerd, dan houdt Rusland dat hele Rusland op te bestaan.
Ja, precies. En is het centrum
dus
niet meer.
Dus ze mogen nooit het voorbeeld van Oekraïne hebben dat ze van, hé, het kan, democratie. En dat als Moskou die kant op gaat, is Rusland gewoon voorbij.
Ja, precies. Ja, ik snap wat je bedoelt. Iets anders, ik had net nog een leuke vraag bedacht ineens, over die etniciteit. Nu denk ik, wat was dat ook? I don't know, ik ben hem kwijt, ik weet het niet meer. Heb jij nog iets... toe te voegen of te vragen?
Nou, ik zelf had eigenlijk nog wel steeds die vraag naar, noem het de ziel van de Oekraïner, maar dat is natuurlijk een hele gekke vraag, omdat er heel veel verschillende soorten Oekraïners zijn.
Ja,
en,
dat is wel een leuke vraag.
Ik ga dan altijd terug naar de Oekraïners die ik ken, en eigenlijk ken ik maar één Oekraïense. Ja, die woont al heel lang in Nederland. Ik weet niet of hij hier nog steeds woont. En ja, dat is een heel ander verhaal, weet je wel.
Ik ken zelf een Oekraïner die wilde vorig jaar naar Lugansk gaan. Kunstenaar, Alek Janusjevski, misschien kennen jullie die naam. Die is wegens religieuze bedreiging heeft hij politiek asiel in Engeland gekregen. Want het gaat goed met hem. Maar die wilde naar Lugansk. Gelukkig is er niet gegaan, omdat hij geen... niet op tijd inenten. Maar die heeft ook die Oekraïense ziel. En wat hij vertelt over die toestanden die we nu hebben, is hetzelfde als wat die Oekraïners in Kiev ook doen. Ze halen een beetje hun schouders op. En ze denken van, kom op, we leven gewoon door. Er valt niks anders te doen. Dat is een beetje wat ik van die Oekraïnse ziel begrijp. Dat ze daar toch vrij laconiek in kunnen zijn. Dus die dreiging helemaal niet zo erg voelen.
Nou, ze hebben andere dingen aan hun hoofd.
Ja, bijvoorbeeld. Bij gelukkig ook heel normale dingen. Want het is geen land wat acuut hongersnood leidt of geen geld meer heeft of wat dan ook.
Nou, daar raak je aan een heel belangrijk punt. Wat betreft de Oekraïnse houding tegenover de Russen. Ja, ze hebben hier 3 keer een Holodomor gehad.
En wat is dat?
Een kunstmatige hongersnood. Doordat Stalin de grenzen afsloot. Ja. De ergste was in begin jaren 20 was dat. En dat is in de begin jaren 50 ook eens gebeurd. De ergste was in 1932-33.
Ja.
Of 33-34. Toen zijn er naar schatting zo'n 5 miljoen mensen hier verhongerd. En dat kwam alleen maar omdat Moskou al het graan wegvoerde, ook het zaaigoed. En een kunstmatig en alle grenzen afsloot, militair, dat niemand het land uit kon. En mensen vielen gewoon dood bij de bushalte. Dus daar zijn schaarse foto's van. De bedoeling was, die Oekraïners waren toen al rebels en wilden eigenlijk, hun taal is ook anders. Oekraïens lijkt veel meer op Pools dan op Russisch.
Maar die hongersnoden, dat doet natuurlijk ook iets met de ziel van hun volk.
Ja, zeker. Wat Stalin heeft gedaan, ik had een gids een half jaar geleden toen ik ook hier was. En in Kiev. En die had een Russische vader en een Oekraïense moeder. Wat gebeurde in die hongersnood? De jonge mannen, de problemenmakers, de mensen die tegen Moskou waren, die gaven het voedsel wat over was aan de vrouwen en de kinderen.
Ja.
Dus de meeste slachtoffers waren inderdaad, zoals de bedoeling was van Stalin, de jonge mannen die de problemen maakten. En vervolgens zat het hier vol met weduwen en wezen. En heeft Stalin hier miljoenen Russen naartoe laten komen. En zij zei ook van, ja, waarom denk je dat mijn vader Russisch is?
Ja,
die is in zijn jeugd is hij ook hier naartoe verwezen.
Ja.
En dus het is wat dat betreft een heel ingewikkelde kwestie. Maar ja, ook heel veel oude sentimenten. En het is geen makkelijke relatie.
Nee, het is die geleide economie die daar de boosdoener geworden is.
Nou ja, het rondschuiven met etniciteiten. Dat mensen de Krim-Tartaren gingen naar Siberië. En dit ging die kant op, dat ging die kant op.
Hebben ze in Polen ook gedaan, hè? Na de Tweede Wereldoorlog is dat herverdeeld. Er zijn de Polen uit het oosten naar het westen verschoven. En uit het westen naar het oosten. Compleet, echt, helemaal grote. Alles, iedereen, hoop, die daar woonde, ging weg. Moest daar weg. Ging naar de andere kant. En de andere kant ging naar die kant. Alleen maar om...
Dat heeft absoluut effecten tot op de dag van vandaag. Die je niet mag weggummen. Die zijn zeer reëel.
Dat klopt. En wat mij ook opviel toen ik die tocht maakte. Dat je als je... Zodra je, toen ik daar reed, was natuurlijk, had je al de Bondsrepubliek Duitsland, de DDR bestond niet meer. Zodra je Polen binnenkwam, wist je ook dat het nog steeds Duits was. Dat dat Pruisen was. En het was in de Baltische Staten viel me op dat Nederland daar heel veel heeft bijgedragen aan de irrigatie. De sluizen, sloten, noem maar op, allemaal Nederlands werk. Wat in de Sovjet-Unie tijd totaal verwaarloosd werd. En na de Sovjet-Unie-tijd weer opgeknapt werd. Je kunt dat gewoon zien. Dat is een Nederlands landschap. Dat is ongelooflijk. Ik vond dat zo onvoorstelbaar. Dat maakte zo'n enorme indruk. Dat wij als Nederlander zo bezig waren met het vormgeven van dat land. Niet te geloven. En weet je, ik vind dat altijd heel bizar. Een van de belangrijkste dingen is natuurlijk ook dat Rusland een haven heeft in de Oostzee, bij Kaliningrad, wat de voormalige Koningsberg.
Ja.
Dat is ook iets wat ze nooit gaan, iets wat ze nooit gaan opgeven. Net zoals die havens die ze in Syrië hebben, die gaan ze ook nooit opgeven.
Nou, ik was twee maanden terug was ik in Syrië. En ja. Inderdaad, daar waren verder geen buitenlanders, behalve Russische militaire adviseurs en hun gezinnen. Dus die relatie is enorm uitgebouwd. Want die havenbasis bij Tartus was een jaar of 15 geleden gesloten. Maar na de troebelen van de Arabische lente is hij weer in gebruik genomen en enorm uitgebreid.
Ja.
Dus nee, de wereld is in beweging. En dat is fascinerend om te zien. En vooral als je met je eigen ogen ernaar kijkt en met de mensen praat.
Ja, dat is mijn ervaring ook. Dat is het beste wat je kan doen. Gewoon kijken, indrukken opdoen, op je laten inwerken. En je ideeën omtrent het geheel daar toch vorm aan te geven op die manier. En dat is moeilijk genoeg. Dat is helemaal niet gemakkelijk.
Zeg maar, jij was vanuit Chișinău in de Moldavië naar Odessa gereisd.
Ja.
En hoe gaat de reis verder?
Ik ga weer terug naar Chișinău en van daaruit naar Dortmund.
Naar Dortmund, naar Duitsland?
Ja, dat was toevallig de vlucht. En ik woon in Nijmegen, dus dat valt ook.
Ah, komt die meer. Ja, dat merk ik. Ja, ik snap het.
En, we hebben een gemeenschappelijke kameraad in Nijmegen, Kader Shafiq. Die ken je goed, geloof ik, hè?
Ja,
mooi.
En hoe heet hij? Nou, Dirks, ken je die ook?
Wie?
Nout Dirks.
Alleen van naam.
Oké, wel van naam.
En Sinan Jan, die woont bij mij in de wijk.
Ja.
Nijmegen is echt zo'n opvallend stadje waarvan je dan denkt van wauw, dat doet het eigenlijk beter dan Amsterdam. En de laatste vraag die ik aan jou heb als docent. Hoe staat volgens jou de huidige generatie die nu op de universiteit staat, zit tegenover dit soort problemen? Hoe gaan die daarmee om in jouw ogen?
De generatie die geschiedenis gaat studeren, geschiedenisstudenten, dat zijn altijd een beetje de afwijkende geesten. Anders ga je wel bedrijfseconomie doen. Dus daar vinden wij elkaar wel, denk ik, of vinden zij elkaar wel, net zoals wij elkaar destijds vonden. In begin jaren 90.
Yeah.
Dus daar heb ik het volste vertrouwen in. Dat er altijd mensen zullen zijn die niet voor de snelle carrière gaan, maar juist niet voor liever waarde bestuderen dan meteen een nut. En,
de weg is belangrijker dan het doel, dus die weg kan niet lang genoeg zijn.
Ja,
precies. En, Het is een liefde voor het leven. Ik ken mensen die van dat soort HAO-achtige opleidingen hebben gedaan en na hun diploma-uitreiking onmiddellijk al hun boeken weggooiden. Ik heb alleen maar meer boeken gekregen de afgelopen 25 jaar na mijn afstuderen. Die kast die puilt uit.
Ja, dus, leven de analogie.
Je raakt eraan verslingerd en als het goed is, raak je eraan verslingerd. En in mijn geval is dat zo.
Oké, mooi.
Gaan we afronden?
Ja. We hadden een mooie kennismaking en tot de volgende keer. Rij voorzichtig en goede landing in Dortmund. Ik geloof dat ze verloren hebben.
Dankjewel, aangenaam kennismaken en inderdaad, tot de volgende keer. Graag.
Hey, ciao.
Tot kijk.
Yo. Dat is Udanya.
Maar dan nu dat dan. Joris Ivike is aan de lijn. We hebben contact.
Hoi.
Je hebt ongeveer driekwart van de uitzending meegemaakt. Zonder iets te zeggen. Dat maakt niet uit. Maar, want dat was het punt dus. Afgelopen dinsdag was het bij de Raad van State een massademonstratie. Tenminste, dat hadden we zo gepland. Voor behoud. Wat is er gebeurd? Hebben jullie uitstel gekregen? Hallo? Joris, ben je daar nog?
Hallo, kunnen jullie me horen nu?
Ja, absoluut.
Oké. Horen jullie me nog?
Nog steeds, ja. Wat doe je dan?
Ja, oké. Top. Mijn telefoon heeft af en toe wat problemen. Okay. maar ik hoop dat hij het nu gaat doen. Er waren best wat mensen afgelopen dinsdag, dus dat was fijn. De politie en de rechtbank vonden dat wat minder leuk, dus die deden een beetje moeilijk. Maar gelukkig mochten we dan naar binnen, maar niet met z'n allen helaas. En ja, de zitting, ik zal maar meteen het resultaat zeggen, dat is dat de uitspraak die komt binnen 2 weken in de zitting was. Dus dinsdag, niet komende week, maar de week daarop. Mm-hmm. Maar eerder kunnen komen. En dat is voor ons wel wat lastig, want we weten nu nog steeds eigenlijk niet zoveel. En het slechte of het goede nieuws kan ieder moment komen. Maar de zitting zelf was wel... Er is reden tot hoop. Er is ook reden tot...
Dat merkte je.
Waar baseer je die
minder hoop, maar ja.
Wat dan?
Waar baseer je
Sorry?
Die hoop op?
Kort.
Waar baseer je die hoop op?
Nou, de rechter die stelde wel vrij veel vragen aan alle partijen. Dus aan de eigenaar, aan de gemeente en aan ons. De eigenaar en de gemeente die ons eruit willen hebben... Maar de rechter was ook wel vrij kritisch tegenover hun. Maar ook wel tegenover ons. Maar hij sloot de zitting bijvoorbeeld af met de vraag... Is het nou eigenlijk zo dramatisch om te wachten tot het hoger beroep? Dat vroeg hij aan de gemeente en aan de eigenaar. Mm-hmm. En die hadden daar allebei eigenlijk niet zulke hele overtuigende antwoorden op, vinden wij dan.
Hoe heet die rechter?
De gemeente. Hoe de rechter heet?
Ja.
Dat ben ik even kwijt. Ik weet wel dat het een PvdA'er is. Het is namelijk de Raad van State, dus het zijn allemaal ambtenaren die dan rechter zijn geworden. En deze specifieke rechter die was begonnen als PvdA'er. Maar heel kwijt. Dat kan ik wel voor je opzoeken.
Ah ja, dat is goed om te weten.
Even kijken. Ja, hij was ook wel een beetje het soort stereotype PvdA'er.
Oh ja? Een soort Lilianne Ploemen of...
Nee.
De Dijsselbloem.
Is die niet van de SP?
Je bedoelt de Nederlandse PvdA, toch?
Ja.
Ja, welke Belgische PvdA, die is heel anders, toch?
Ah, oké. Okay. Nee, daar weet ik dan weer minder van.
Lilianne Ploemen is wel van de Partij van de Arbeid, hoor.
Ja? Ah. Ja, nou, ik heb duidelijk mijn politici niet op een rijtje.
Maar wat bedoel je nou met een typische PvdA'er? Dat vraag ik me steeds
af. Een stereotype was het.
Ja, een soort van vriendelijke, maar strenge schoolmeester of zo.
Ah, Thorbecke.
Dat was een VVD'er.
Bijvoorbeeld.
Thorbecke. Ja. Ik bedoel, de Troelstra, die was ook onderwijs.
Ja misschien.
Dat is allemaal door elkaar. Ja. Maar goed, over 2 weken uitslag.
Of eerder.
Ja.
Dus.
Over 2 weken of eerder, ja, dat is dus het lastige eraan. Want we hoopten eigenlijk dat ze zouden zeggen over 2 weken en dat we dan even 2 weken hadden om ons erop voor te bereiden. Maar nu weten we eigenlijk niet. Het zou bij wijze van spreken ook morgen kunnen gebeuren.
En hoe ga je erop voorbereiden dan?
Nou ja, spullen inpakken en verhuizen al. Maar tegelijkertijd wil je ook niet alles verhuizen en je hebt ook nog spullen nodig. Dus dat is altijd lastig. En ja, we willen ons ook toch wel voorbereiden met vrienden op wat er eventueel gaat gebeuren. En ja, we vragen mensen om onze website in de gaten te houden. Dus als we ontruimd worden, dan willen we in elk geval ook oproepen voor een solidariteitsdemonstratie en dat soort dingen.
Ja. Ja, maar er is
maar je wil geen oorlog.
Dat jullie winnen.
Sorry, dat hoorde ik niet.
We zeiden tegelijk dingen. Ik zei van, maar er is dus ook een kans dat jullie winnen. En Jo zei, maar jullie willen geen oorlog.
Nou, daar zou ik niet toe oproepen via het WhatsApp-telefoongesprek en de radio.
Oké. Okay.
Maar hou de communicatiekanalen in de gaten.
Ja, oké dan.
Nou, morgen. 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 Wat is de website ook maar weer?
De website is huizenivike.noblogs.org.
Org. Oké. Okay. Ik ga meteen kijken.
Ja, nu nog niet, hè? Nu staat
ja, er staat ook nog een... Er staat ook nog een tekst wel over, de, over een soort verslag van de rechtszaak van afgelopen dinsdag.
Ja, 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 ik zie het. Ja. Ja. Nou, misschien kunnen we nog een keertje langskomen voor het laatste.
Ja, dat willen we altijd, hè?
Ja.
We zijn van hier huizen. Ja,
nou, beter sneller dan later, want je weet nooit wanneer het te laat is. Ja.
Maar, er is ook een demonstratie van stop de wapenhandel binnenkort bij jullie in de buurt. Ja, daar kun je ook aan meedoen.
Ja. Ja, ik had het gezien, ja.
Misschien kunnen ze dan ook even naar jullie toe wandelen. Niet zo heel ver.
Ja, maar dat is een
nou ja, wandelen, te voet is het toch wel een eindje.
Nou ja, als jullie van twee kanten naar elkaar toe lopen, dan kom je elkaar tegen bij het huis van
bij de Amerikaanse ambassade.
Dan zie je type tegen de Aar of zoiets, weet je wel. En dan zonder ja. fakkels. Ik veel. Ja. Nou ja. Blijf WhatsApp gesprek.
Kunnen we nog wat doen als luisteraars? Of de luisteraars kunnen, de andere luisteraars, kunnen die nog in actie komen? Iets voor Ivike?
Ja, dus inderdaad graag dan de website in de gaten houden. Ja, van dus de Ivike, huizenivike.noblogs.org. En ook ja, solidariteitsfoto's van spandoeken en dat soort dingen zijn we ook heel blij mee.
Hallo? Ja, dit is het jammere van een WhatsApp-gesprek is dat ik dus niks tegen of aan het geluid kan doen. Dus we moeten het allemaal maar accepteren. Dat is ontzettend jammer. Maar Jo heeft alternatieven die we gaan testen. Dus dat komt wel goed later.
Ja, ik had nog eigenlijk één vraag hoor. Oh, dan moet ik opnieuw verbinden.
Waarom?
Ik vroeg me eigenlijk af wat het... Wat eigenlijk de unieke, onvervangbare waarde is van huisgebieden.
Nou, het is een plek die best veel functies heeft gehad voor verschillende activistische groepen. Dus...
Ja, ik weet dat nog. Jullie hebben een keer een No Border Festival gehuisvest, is het niet? Ik was even weg. En er zit ook ergens iemand door te praten. Dus dat is niet bij Joris, want die is er uitgevallen.
Ik was ook opnieuw verbinden.
Jij bent er nog in hoor.
Ja, ik zie opnieuw verbinden. Misschien is Joris dat.
Het is Joris die is opnieuw aan het verbinden. Ja. En iemand zit ontzettend te frommelen met zijn telefoon. Ja,
ja maar
een
hij heeft
weer.
Een beetje een crappy telefoon.
Crappy telefoon, ja.
Naar jou gaan luisteren.
Hallo? Ik zie je dus, ik hoor mevrouw.
Je bent al helemaal in jouw element.
Is dat bij jou, Jo?
Nee.
Nee, oké, okay, het is in Odessa.
Ja. Misschien is dat Max nog steeds aan de lijn.
Ja, Max is aan de lijn, maar ik kan hem ook niet verwijderen of zachter zetten. Dus dat is het jammere van zo'n WhatsApp-ding. Ik ga Joris er opnieuw bij doen. Als dat kan. Wat een drama dit weer.
Hallo.
Oh, ben je er weer?
Ja, mijn internet viel even weg.
Ja. Oké, jij bent het.
Ja, dat is super.
Oké, nu moeten we even kijken als Max een beetje stil kan doen. Max, kan je een beetje stil doen? Of luister je niet meer naar je telefoon?
Ja, maar dat in deze uitdrukking met de tong erbij. Ja, dat is eigen fantasietaal te bedenken natuurlijk.
Ja. Ja, hij zit echt gewoon naast zijn telefoon.
Morgen naar de vluchthaven gaat.
Bart, misschien moeten we even opnieuw de groep.
We gaan even opnieuw. Hey, sorry Joris, ik leg je neer en dan, gooi ik Max eruit. Sorry Joris, maar ik ga een nieuw gesprek doen. Ja, Pattepoes, serieus, je met André. Met actualiteit, activisme, kunst. We bellen nog steeds met Huizen Iveke in Wassenaar. Waar ze een zaak hebben gehad bij de Raad van State. En de vraag was, mogen ze blijven totdat een uitspraak is geweest in hun hoger beroep? Of mag dat niet? En we worden meteen uitgegooid. Dus we gaan het gewoon nog een keer doen. Nu is hij dan in gesprek. Oh, hij belt mij weer. Terugbellen. Ik hem weer bellen. Bezig met verbinden. Dus het hoger beroep loopt. En de vraag is dus, dat kan nog heel lang duren. Of het zo is dat zolang het hoger beroep loopt. We zitten elkaar te bellen. Als we wel in gesprek zijn. Ben ik in gesprek dan? Maar ik ben hem nu aan het bellen. Zou er rust zijn. Dan zouden ze weer lol kunnen maken in Huizen Iveke. Dingen organiseren. Wonen. Wat er allemaal wel niet gebeurt.
Hallo.
Hallo. Ik was het maar weer eens een keer aan het inleiden. Het verhaal dat het ging over een hoger beroep dat loopt. En dat je dan tot die tijd jullie zouden mogen blijven. En daar ging het over dinsdag. Maar de uitspraak is dus, kan elke dag komen. En uiterlijk volgende week dinsdag. En wat kunnen de luisteraars doen? Altijd
dinsdag over anderhalve week.
Ja, uiterlijk. Ja. Ja. Maar op zich had je een goede hoop of wel het gevoel dat het goed zou kunnen komen. Omdat die rechter vragen stelde.
Ja, maar goed. Het is onze advocaten die zeiden het is een beetje 50-50. Dus het kan alle kanten opgaan.
Maar heeft die eigenaar in de gemeente... dat had je net al gezegd. Hebben die hun positie een beetje goed voor het voetlicht kunnen brengen en kunnen aantonen dat het echt nodig is dat jullie er al uitgaan voordat het hoger beroep heeft gediend? Of hebben ze dat niet goed
kunnen uitleggen? Dat hebben ze eigenlijk niet echt kunnen aantonen. De eigenaar die zegt nu dat hij een plan heeft, maar het is een vrij ongeloofwaardig plan over dat ze hier hun kantoor willen vestigen, maar het bedrijf heeft maar één medewerker en het is een gigantisch pand en er moet ontzettend veel aan gebeuren. En daarnaast is de eigenaar, staat ook wel bekend als de krottenkoning, die altijd panden laat vervallen en hij heeft nog nooit iets ontwikkeld. Nee. Zijn advocaat beweerde op de rechtszaak van wel, maar daar had hij geen concrete bewijzen voor.
Maar dan zou je toch denken dat jullie zijn sympathiek, hebben het huis gered, je hebt een stereotype PvdA-rechter... En je hebt de gemeente die niet goed kan uitleggen waarom jullie er eerder uit moeten dan dat het naar voren. En die andere kan het ook niet goed uitleggen. Denk je dan van het is nou eenmaal het kapitalistische systeem en Partij van de Arbeid zal toch altijd het kapitaal kiezen? Of denk je van dat is een redelijke rechter, we krijgen gewoon gelijk? Want daar ga je eigenlijk een beetje tussen.
Ja, dat zijn de twee opties inderdaad. En om van tevoren te zeggen, het is inderdaad een sympathieke rechter en hij heeft goed geluisterd en de juiste kritische vragen gesteld. En hij zegt inderdaad, dit slaat nergens op om ze al te ontruimen voordat er überhaupt dat beroep is geweest. Dat zou kunnen, maar het kan ook goed zijn dat hij toch zegt van die eigenaar die heeft wel een plan. En natuurlijk, je mag er eigenlijk, want het is eigenlijk een kantoor, dus ja. Ja, je weet het gewoon niet van tevoren. Okay. Ik hoop natuurlijk op het eerste, maar we gaan het zien.
We weten niet
wanneer, maar binnen 2 weken.
Binnen 2 weken. Dus wij moeten vast onze scherfvesten aantrekken en helmen. En dan als het dan op de website...
Nee.
Dan gaan we heel veel.
Je moet de website in de gaten houden, Bart. Alleen de website in
noblox.org, de gaten houden. Iveke@noblox.org en dan zoiets, ./ of iets ertussen. Ik denk als je gewoon Iveke doet, want het is toch een heel uniek woord. En dat is op internet heel belangrijk. Ja. Met gewoon i's.
Ja. Geen beddenspiralen. Geen lasapparaten, geen Kawasaki bulldozers. Nee, alleen de website in de gaten houden, begrepen?
Ja, dat zo heet dat dan. Zo noemen we dat dan. Ja. Ondertussen,
geen helmen en stokken,
lijnzaadolie vast inslaan om die verfboordjes mee te maken.
In de gaten houden, heel goed de website in de gaten houden.
En ook van die dingen, je had toch van een soort, wat is een soort poeder? Je hebt zo'n soort poeder waarop iedereen uitglijdt op de weg als ze dan proberen... te ontruimen.
Kunnen we een standbeeld oprichten voor de stereotype PvdA?
Ja.
papier-maché of zo. Dat is heel snel.
Jo, kan jij niet een tram daarheen slepen die we dan daar in de fik steken?
Ja! De Haagse tram, ja. Die liep daar vroeger.
Er is hier geen tramrails, maar van mij mag je het proberen.
Gaan we doen.
Een koets.
Ja, anders zo'n aanhangwagen vol diesel die je gewoon meeneemt.
Nee, geen diesel. Te paard. Waar is Michel?
Oh ja, jij heeft opgehangen.
Een kozakkenkoor. Ja, mooi. We maken er een feest van.
Ja, we schreeuwen.
Hoera, we worden ontruimd. Hoera, we mogen verhuizen. Ja, fijn.
Nee.
Iets voor Ivieke. Verhuizen.
Nee, ik vind helemaal niks. Nou ja. Hey, oké. Heb je nog iets, Joris? Want anders zeg ik van, we gaan gewoon afronden, afnokken, klaar, eindtune en hopsakee.
Naakt op het dak.
Ja,
nou, dat lijkt me prima. En als er nieuws is, dan spreken we elkaar wel weer.
Absoluut. Aanstaande donderdag waarschijnlijk dan. En dan, leuk. Leuk dat je er was en zo lang hebt geluisterd. Michel is nu Werbie tevoorschijn. Hé, maar ik ga gewoon eindje weer gooien, hoor.
Maar jongens, jullie kunnen altijd naakt op het dak gaan liggen. Dat is ook een hele goede pacifistische verdediging.
We waren niet van plan om naakt op het dak te gaan liggen, maar het is wel een mooi dak.
Op de grond van
ook. Nee, naakt op het dak. Dat is een strategie die nog helemaal niet helemaal is uitgewerkt, maar waarschijnlijk heel actief zal zijn.
Ik ben de beste.
Hey, okay. Maar serieus, als je met je dress zit er weer op. Dankjewel. En voor het luisteren, dankjewel voor het meedoen ook alle mensen in binnen- en buitenland. In Oekraïne, maar ook gewoon in Nederland of in Griekenland. En het beterschap. Aan de ene kant voor Kimbom, die dus is geveld door COVID en vanavond niet kon meepraten, want koorts. En dat is gewoon, we houden eigenlijk ons hart vast, want het is natuurlijk wel belangrijk dat mensen ook weer goed beter worden. En ook Ingeborg, die uitgeput en overspannen misschien zelfs, met een soort duizelingen nu naar haar vreselijke ervaring in het kamp in Athene of Griekenland. Zo'n shock heeft gekregen. Maar het is ook allemaal wat. Dus ik zou willen zeggen, tot de volgende week. Dag.
Run around, baby, go loopy-loopy. Run around, let it go, loopy-loopy. Run around, let it go, loopy-loopy. Run around, let it go, loopy-loopy. Yes, I'm a run around, baby, stumble.
Thank you. happen.